zien. Je kan je audio inschakelen om even goeiedag te zeggen. Welkom Cornelia, Emmanuel, Hanna, Hilde, Jasmin, Hanna, moeder Rebecca en dan Redmi 9A.
Hallo.
Hanna, Hanna is dat Laura? Ja, die moet nog wel op dat symbooltje drukken, deelnemen aan audio. Dat is zo links beneden, daar staat zo'n koptelefoontje.
Ja.
Ze zal dat niet doorhebben, dat is een van die grote fouten, vind ik, in de Zoom-applicatie. Dat je nog op een extra knop moet duwen om te kunnen luisteren. Maar als jij misschien, heb jij haar gsm-nummer of WhatsApp?
Ja.
Deelnemen aan audio noemt dat, denk ik. Het is toch juist, hè? Want ik heb geen app. Oh, ik heb de gsm-app niet, ik zit op de computer. Degenen die op de gsm zitten, die zullen dat misschien wel kunnen bevestigen. Ah, ja. Ja, is dat links beneden, Jasmin? Ah, oké. Goed, dankjewel. Oké, we zullen even bidden voor deze Bijbelstudie. Dank u, Jezus. Heer, dank u voor uw woord, Heer. Ik bid, Heer, dat u vandaag, Heer, ons mag openbaren, duidelijk mag maken, Heer Jezus. Halleluja. Hoe wij ons horen te gedragen, wat u heeft gedaan voor ons, het voorbeeld dat u ons heeft gegeven, Heer. Laat dat in ons hart zitten, Heer Jezus. Laat dat ons voorbeeld zijn, Heer, dat we hetzelfde kunnen doen in Jezus' naam. Amen. We zijn in Matteüs, hoofdstuk 5. Matteüs, hoofdstuk 5. daar zijn we vorige week geëindigd. En we zitten in de bergreden. Voor zij die de voorbije weken hebben de verschillende boodschappen hebben beluisterd. We zitten in Matteüs 5. Matteüs heeft zijn evangelie gericht naar mensen die het Hebreeuws kennen, die meestal van Hebreeuws achtergrond waren, hè, dus die Joods waren. En Matteüs probeert zijn evangelie, in zijn evangelie Jezus te portretteren als de koning, als de Zoon van God, als de Messias die moest komen, de voorspelde Messias van het Oude Testament, die uiteindelijk gekomen is als Jezus Christus. Veel details dat hij in zijn evangelie opneemt, ja, zijn niet zo direct voor het bloot oog of in onze vertalingen direct zichtbaar, maar voor een Hebreeuwse lezer zal het waarschijnlijk zijn opgevallen. Matteüs in zijn neerpennen, in zijn verslaggeving eigenlijk van de bergreden, is een van de 5 redenvoeringen die Matteüs opschrijft. Hè. Dus we hebben hier Matteüs 5, hoofdstuk 5, 6 en 7. Dat gaat dus over een fantastische redenvoering, een fantastische uiteenzetting van Jezus over de wet van Mozes, over het principe achter de regeltjes, over het principe van het nieuwe koninkrijk dat gaat komen. Over dat het gaat niet alleen over het gehoorzamen van de wetten van God, maar het gaat over de ingesteldheid van je hart. Het was voornamelijk de redenvoering van Jezus op de berg hier, was voornamelijk een aanklacht naar de interpretatie van de schriftgeleerden en de fariseers, hun interpretatie van de wet van Mozes. Ik heb dat vorige week ook uitgelegd. De schriftgeleerden en de fariseers, dat was een bepaalde groepering die een meerderheid had in Israël in die tijd. Zij bepaalden hoe de mensen moesten denken over het schrift. Zij bepaalden wat de mensen moesten doen. Zij bepaalden hoe ze God konden benaderen. Zij bepaalden wat ze moesten offeren, wat ze konden zeggen, wat ze niet konden zeggen. En dus ze hadden allerlei wetten bovenop de wet van Mozes allemaal bijgevoegd, die ervoor zorgden dat de mensen niet meer het hart van God kenden, maar alleen nog maar bezig waren met het bijhouden en het religieus uitvoeren van een set regeltjes. En dat is wat Jezus kwam doen. Hij kwam niet om de wet af te schaffen, hij kwam om ze te vervullen. Hij kwam de ware betekenis. Hij kwam om de ware betekenis te geven. Hij kwam het koninkrijk van God brengen. En doorheen zijn leven en hetgeen dat hij hier, en zijn woorden, hetgeen dat hij hier allemaal gaat zeggen, geeft hij een glimps in het waarlijke koninkrijk van God. Dat op dat moment in de vorm van Jezus aanwezig was. Nadien, op de dag van Pinksteren, nadat hij is opgestaan en de Heilige Geest is uitgestrooid, gaat het koninkrijk van God verder in zij die de Heilige Geest ontvangen, in zij die hem toebehoren, amen, en leeft God als het ware niet onder het volk, niet alleen met het volk, maar in elk individu dat deel uitmaakt van het volk van God. Amen. Halleluja. Daar waar vroeger de aanwezigheid en de tegenwoordigheid en de zichtbare aanwezigheid van God in de tempel of in de tabernakel was, is nu de aanwezigheid van God in een vleeselijke tempel in zij die geloven, amen, in Jezus Christus. Amen. Dat is het goede nieuws. En als je dan de redenvoering, de bergreden, sorry, van Jezus leest, dan denk je soms, amai, dat zijn wel heel moeilijke zaken die Jezus hier zegt. Natuurlijk, als je die zaken die Jezus gaat zeggen, we gaan zo dadelijk verder gaan, als je die letterlijk gaat nemen, als je die moet ik zeggen, strikt gaat uitvoeren, is het inderdaad een moeilijke opgave. Dan ga je denken van, ik kan nooit zo perfect zijn als Jezus. Ik kan nooit zo volmaakt zijn zoals Jezus het wil. Nochtans, Jezus op het einde van dit hoofdstuk, ik zal er al eens naartoe gaan, in vers 48, zegt hij, wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Ja, dat is het einde nadat hij bepaalde misinterpretaties van de fariseeën, ze heeft gecorrigeerd, schrijft het dus op, well, hij schrijft dat niet, sorry, Matthäus schrijft, Jezus zegt het natuurlijk, maar Jezus zegt dus, wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. En als je alleen die zin leest, in het Engels is het nog erger, in het Engels is het, be thus perfect as your heavenly Father is perfect. En dat is ook hoe ik in het begin, toen ik tot bekering kwam, las ik ook alleen Bijbels in het Engels. En ik vertaal dat woord perfect dan een beetje naar het Nederlands, hè, perfect. En dus, ja, dan krijg je wel zo'n beetje zo'n, performance-based mentality. Dat je mentaliteit, ik moet perfect zijn, want Jezus zei dat ik perfect moet zijn, want mijn hemelse Vader is perfect. Maar dat is niet wat Jezus hier wil zeggen. Het gaat over een volmaaktheid en het gaat duidelijk worden wat die volmaaktheid betekent naarmate we heel dit hoofdstuk overlopen. Het gaat duidelijk worden wat het betekent, die volmaaktheid. Amen. Maar daarvoor moeten we terug. Matthäus 23. Ah ja, we zijn in vers 27, daar waren we gaan niet. Ik zie dat Ritmi nog altijd niet kan horen. Terjuist wel en nu niet meer. Ja. Spijtig. Goed. Jezus gaat verder. Hè. Hij begint telkens als hij iets wil corrigeren, zegt hij, jullie hebben gehoord dat gezegd werd. Hè. Jullie hebben gehoord dat er geschreven staat. Hij refereert hier telkens naar de wet van Mozes, hè, de eerste vijf boeken van het Oude Testament, hè, wat we ook de Torah noemen in het Hebreeuws, of in het Grieks is het de Pentateuch, eerste vijf, vijf boeken, waarin alle wetten, alle regels staan opgeschreven waaraan de Israëlieten, Gods volk, zich moesten houden. Ja? Mozes heeft die openbaring doorgekregen van God. Voornamelijk tijdens de 40 jaar dat ze in de woestijn zaten. En dat waren allerlei verschillende wetten. Ja, als je niet weet wat doen, en je hebt het Nieuwe Testament al eens helemaal doorgelezen, want ik raad dat mensen altijd aan, begin met het Nieuwe Testament, begin met de Evangelie, laat het Oude Testament nog eventjes voor wat het is. Als je toch iets van het Oude Testament moet lezen, begin met Genesis, ja, en stop dan even. Exodus mogen we ook nog doen. Maar als je dan verder gaat naar Numerieken en Leviticus en Deuteronomium, dan ga je zo vreemd, dan ga je echt rare zaken tegenkomen. He, er staan wetten over wat je wel of niet mag doen met slaven. Er staan wetten over het behandelen van vrouwen in. En natuurlijk, als je doorheen een 21ste eeuw bril kijkt, ga je denken van, wat is dit hier allemaal? Maar ja, we leven in een heel andere cultuur. En de wetten van Mozes waren, als je het plaatst in die tijd, waren ver geavanceerd op zaken van moraliteit, op zaken van gerechtelijkheid, op zaken van socialiteit. Zij waren ver geavanceerd boven andere samenlevingsvormen van die tijd. Ze hebben het over reinheid, ze hebben het over hygiëne, ze hebben het over bepaalde zaken dat ze wel en niet kunnen eten. Over rechtszaken, over was oog om oog, tand om tand, daar gaan we het zo biet over hebben. Maar het hart van die wet, zijn wat iedereen wel kent, als je katholiek bent opgegroeid, denk ik. De hart van die wet waren de 10 geboden. Ja, de 10 geboden. Als je katholiek bent opgegroeid, of je bent vroeger naar een protestantse kerk geweest of zo, dan heb je daar wel eens van gehoord. Hè? Ze staan in Exodus hoofdstuk 20. Trouwens, hoe dat ze in de Bijbel staan, in Exodus hoofdstuk 20, de originele, de OG, 10 geboden, zoals de jeugd het vandaag zou zeggen, die staan anders dan wat de katholieken ze leren aan hun, in hun catechesen en in hun catechismes. Hè. Ze hebben daar een gebod, het tweede gebod hebben ze weggedaan, en hebben ze het tiende gebod hebben ze verdubbeld, zodat ze er toch nog 10 zouden hebben. Maar goed, als je de originele 10 geboden wilt gaan lezen, lees in Exodus 20. Maar een van die 10 geboden is pleeg geen overspel. Ja? Of het maakt in ieder geval deel uit. Ik ga toch even naar die referentie kijken. Ik denk dat ik verkeerd zit. Vers 27. Exodus 20, vers 14 staat dat inderdaad. Ja. Exodus 20, vers 14. Pleeg geen overspel. Maar Jezus zegt: ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Het lijkt wel alsof hij hier het tiende gebod, dat gaat over begeerte, koppelt aan het zevende gebod, hè, namelijk geen overspel plegen. Hij koppelt die twee. Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Dus Jezus weer gaat verder dan alleen maar de daad. De fariseers, de schriftgeleerden, gingen er prat op dat zij puur en heilig leefden. Ja, zij deden er alles aan om geen overspel te plegen. Zij deden er alles aan om overspel te vermijden. Maar Jezus zegt, ga verder dan de daad, want soms kan je al in je hart naar iets begeren, en waar het in het hart begint, gaat het uiteindelijk in de daad over. Natuurlijk, niet overnacht, niet van de ene dag op de andere. Dit is een proces dat plaatsneemt. Ja? Maar Jezus zegt, het begint bij het hart. En eigenlijk gaat hij nog dieper dan dat. Eigenlijk is het een aanklacht op wat de fariseers aan het aanleren waren. En dat is een beetje tussen de regels te lezen. Dat is heel moeilijk, maar daarvoor moet je commentaren en zo verder allemaal lezen. Fariseers zouden waarschijnlijk akkoord gaan met wat Jezus hier zegt. En zeggen van, ja, dat is waar. Dat is waar. Begeren, overspel, dat is allemaal verkeerd. Maar Jezus zegt, kijk, jullie Fariseers, jullie zeggen tegen de vrouwen, hè, dat je jezelf moet bedekken. Dat je jezelf ingetogen moet kleren, zodat je geen begeerte kunt loswekken bij vrouwen. Dat is nu trouwens nog een heel veel voorkomende gedachte in het Midden-Oosten onder verschillende religies, dat de schuld van begeerte bij de vrouw wordt gelegd. Ja? Farizeeërs waren zeer streng op de klederdracht van de vrouw, die moesten allemaal gesluierd zijn in de tijd van Jezus. Bijna zoals de moslima's vandaag, hè? Vandaag de dag, die ook in strikt moslimlanden dan gesluierd moeten gaan, omdat ja, je mag geen begeerte loswekken bij de mannen. Snap je? Maar Jezus zegt, nee, mannen, het is de verantwoordelijkheid ligt hier niet bij de vrouw alleen, het is bij de man. Ja, en iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel gepleegd. Amen. Jezus keert hier de verantwoordelijkheid om. Hij die begeert, is schuldig. Amen. En niet zij die begeerd wordt. Amen. Ik zal nogmaals zeggen. Jezus, in de gedachte van de Farizeeërs, was de vrouw de schuldige. Ja, de vrouw, zoals in het verhaal van de vrouw die daar werd betrapt in overspel, in Johannes hoofdstuk 7, denk ik dat het is. De vrouw werd aan de voeten van Jezus neergelegd, hè, toen ze die betrapt hadden op overspel. Maar waar was de man? Waar was de man? Niemand was daar om de man mee te beschuldigen, nog dan was hij even schuldig. De vrouw in die tijd had niet dezelfde status als de man. De mannen bepaalden alles. Jezus kwam eigenlijk om te zeggen, mannen, jullie zijn even zeer schuldig. Jullie zijn de schuldigen. Amen. Wanneer je iemand begeert en kijkt naar een vrouw, dan is het al alsof je overspel met haar hebt gepleegd. En dat is wat Jezus eigenlijk dus kwam. Hij kwam dieper. Moeder zegt Maria Magdalena was dat. Ik weet niet, moeder, dat was niet Maria Magdalena. Nee. Dat is een onbekende vrouw. Ik denk niet dat de naam bekend is in de Bijbel. Nee, het gaat over Johannes 7. Ja, dat was niet Maria Magdalena. Maria Magdalena was een prostituee. Uit wie 7 duivels waren gedreven. Maar die daar aan de voet van Jezus werd gebracht. En inderdaad, die dat ze wou stenigen. Kan verkeerd zijn, maar kijk een keer op, Johannes 7. Einde van Johannes 7, denk ik. Of Johannes 8. Een van de twee. Maar goed. Jezus gaat verder. Hij zegt, als je rechteroogje op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat. Goed, wat moeten we daarvan maken? Wat moeten we daarvan maken van Jezus zijn woorden? Die toch wel redelijk, moet ik zeggen, gruwelijk lijkt te zijn. Hè? Een oog uitdrukken, wegwerpen. Een hand afhakken, wegwerpen. Wat wil Jezus hiermee zeggen? Het is nou redelijk een beeldende, ja, redelijk grafische beeldspraak. Wat denken jullie dat Jezus daarmee wil zeggen? Denk jij dat hij het letterlijk denk je dat hij het letterlijk dat wij dat letterlijk moeten nemen. Als ik naar een andere vrouw kijk met begerende verlangens, moet ik dan mijn oog gaan uitdrukken? Gaat dat zin hebben? Want ik heb nog een ander oog, maar hè. Ik heb nog mijn linker oog. Gaat dat zin hebben om mijn rechterhand af te hakken? Goed, Rebecca zegt, als er iets ervoor zorgt dat je afdaalt van de Heere, dat je het dan uit je leven moet halen. Ja? Amen. Het is eigenlijk inderdaad een beeldenaansporing. Maar laten we eerlijk zeggen, als we het letterlijk zouden nemen, zou het natuurlijk geen zin hebben of effect hebben. Maar het wijst wel op de noodzaak om op snel en vastberaden manier u te verzetten tegen de zon. Ja? Dat je het niet mag laten aanslepen, zal ik het zo zeggen. Dat je het niet goedgekeurd mag verder zetten, want voordat je het weet, word je er ongevoelig aan. Ja, het begint bij één leugen, en dan is er een andere leugen om die eerste leugen te verdoezelen, en voordat je het weet, ben je maanden verder en zit je helemaal vast in een web van leugens. Snap je wat ik wil zeggen? We moeten snel en vastberaden, amen, ons verzetten tegen de zaken die ons kunnen afdrijven van de Heere. Niemand gaat overspel plegen van de ene dag op de andere. Ik bedoel, het is niet dat je ineens wakker wordt en denkt van, ik denk dat ik mijn partner ga bedriegen vandaag. Nee, het begint allemaal met kleine leugens. Het begint allemaal met kleine leugens. Ja, hij is niet goed voor je. Je verdient een ander. Oh, kijk wat ik zeg. En dat bouwt zich op. En als je daar niet tegen verzet en je laat hem maar binnenkomen. En ik heb het, Jezus had het nu over overspel, maar dat kan natuurlijk over andere zaken zijn. Het is het algemeen principe dat Jezus hier wil zeggen. Amen. Het moet afgehakt worden. Die leugens, die verkeerde attitudes, die verkeerde gedachten. Die moeten van je afgeworpen worden. Amen. Want voordat je het weet, vormen ze een bolwerk in je hoofd en begint het normaal te worden. Amen. Ik snap niet hoe een mens een ander mens kan vermoorden. Maar het begint ergens met woede. Het begint ergens met bitterheid. Het begint ergens met aanstoot nemen aan iets. Kan misschien ergens in de kindertijd zijn. Oké, er zijn natuurlijk mensen die sowieso ergens iets mankeren in hun hoofd die wel ineens kunnen moorden. Maar ik heb het over een normale mens. Hoe komt het dat je zoveel leest tegenwoordig? Hè? Op het nieuws over partnergeweld. Ja, hoe komt het dat je leest over man schiet vrouw dood. Ja, dat lees je toch elke maand, hè? En zelfs kinderen. Dat gebeurt niet van de ene dag op de andere. Daar sleept aan, dat zijn bolwerken die zich opstapelen en om het duur. En je do not deal with it, hè? Je doet er niks mee. Op de duur neemt dat ineens van je over, weet je niet meer wat je doet. En voor je het weet sta je daar met een mes in je handen, boven je dode partner. Amen. Dat is wat Jezus hier wil zeggen. Maak snel en vastberaden een einde aan zondevolle gedragingen en gedachten. Want als je er niet mee afrekent, amen, gaat zich dat vroeg of laat omzetten in daden. Amen. Dank u, Jezus. Amen. Ja, dat is waar, Cornelia. Tegenwoordig zijn kinderen zelfs die dreigen om leerkrachten en medeleerlingen doodschieten. Dus waar we zien een enorme influx van geweld bij kinderen, bij kindertieners, die medeleerlingen dreigen, die leerkrachten dreigen, die we hebben dat vorig jaar was dat niet die leerkracht die daar was neergestoten met de mensen, was in Frankrijk. In Frankrijk denk ik dat was. Dat gebeurt niet overnacht. Dat is jaren en jaren en jaren van opeenstapeling, van slechte invloeden, van slechte gedachten, van leugens, van demonische geesten, die deze mensen teisteren, zwarte gedachten, donkere gedachten van depressies. Het is eigenlijk een brainwashing van de duivels van de hel. Ze worden gebrainwashed. Het is daarmee dat bepaalde zaken, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn, wat we toelaten aan onze kinderen. Zoals smartphone gebruik, zoals toegang tot het internet. Dat moet sterk gemonitoreerd worden voor onze kinderen en onze tieners, want hun brein is niet in staat om een onderscheid te maken. Hun brein is nog niet zo gevormd, en bij mannen duurt dat tot 25 jaar, eer dat zij echt een volledig volwassen prefrontale cortex hebben, ja. De vrouwen is dat iets eerder, rond de 20 jaar. Dus dat mensen zeggen altijd, meisjes zijn altijd volwassener dan de mannen. Dat is letterlijk zo. Dat is letterlijk zo. Meisjes kunnen beter nadenken, omdat hun prefrontale cortex sneller vormt. Zij kunnen, heeft te maken met de hormonen, huishouding enzovoort. We zien dat de mannen meer testosteron ontwikkelen en zo verder, is het iets anders hier van boven. Maar in ieder geval, de prefrontale cortex, hetgeen dat in uw hersenen zit, dat gedeelte dat zorgt voor de beslissingen in uw leven. Je maakt daar beslissingen op lange termijn. En als je jong bent, dan denk je nog niet zoveel na. Ik heb daar een voorbeeld gegeven vorige zondag in mijn preek, heb ik gezegd, de jongens van het vijfde jaar, het was op de speelplaats sneeuw, en ze waren aan het schuiven over de sneeuw, over een spekgladde ijsbaan dat ze hadden gemaakt, vol een bak aanlopen en maar schuiven, en natuurlijk al die gasten maar lachen en zo ver mogelijk schuiven, tot er natuurlijk één op zijn kop dondert. Ik hield mijn hart vast, ik zeg, zijn voorzichtig mannen, want dit en dat kan gebeuren. Ja meneer, dat is wel in orde. Dat is omdat ik al ervaring heb. Mijn prefrontale cortex is gevormd en die zegt, ik ga dat niet doen. Ten eerste, ik zou het wel kunnen, fysiek gezien, maar ten tweede, ik wil dat risico niet nemen, want als ik ga vallen en ik land op mijn kop, dan kan het zijn dat ik maanden oud ben. Als ik maanden oud ben, dan moet ik thuis blijven, kan ik niet gaan werken, kan het zijn dat ik inkomensverlies heb, misschien kan ik nog een dingen krijgen, noemt dat hier, een opstapeling van bloed in mijn hoofd, en ik ga misschien doodgaan. Zo is mijn hersenen vertaald aan het denken. Vroeger, ik dacht daar niet bij na. Ik zou uit een vliegtuig zijn gesprongen. We gaan skydiven. Ik deed salto's als ik aan het skiën was. Ik deed er allemaal niet bij na. En dan zou jij aan tieners zaken geven. Hè? Ongefilterde internettoegang is het slechtste idee wat je een 12-jarige kunt geven. Ongefilterde internettoegang, waar dat ze met één druk op de knop met Jan en alle man in contact kunnen komen, die hun kunnen brainwashen, en zij hebben nog niet de tools om ze af te weren. Eigenlijk is het, en ik heb het pas nog gelezen, want ze hebben toegang tot internetpornografie, ze zouden daar toegang toe hebben. Ze zijn niet in staat om dat zelf te filteren en een plaats te geven. Het is onverantwoord. En ik heb pas nog gelezen. Want de Europese Unie is van plan. Ik vind het een goed plan trouwens. Europese Unie is van plan om min 18-jarigen, om alle websites van pornografie, om ze te verplichten, om een of ander systeem in te schakelen dat minderjarigen er geen toegang tot kunnen hebben. En ze willen dat verplichten omdat het een kinderrecht is, het heeft te maken met kinderrechten, om ze te beschermen. Het is een kinderrecht. Want het is heel slecht voor hun seksuele gezondheid om er zo vroeg al mee in contact te komen. Dat is niet goed. Meer en meer studies komen naar boven dat nu allemaal aan het uitwijzen zijn. Maar zo is het met alle zaken van het leven. In contact komen met verkeerde mensen, in contact komen met geweld. Als ik de statistieken lees van hoeveel gewelddadige acties, scènes, dat kinderen al hebben gezien op hun leeftijd, ten opzichte van generaties daarvoor. In mijn tijd, in de jaren 90, de jaren 80, dat ik opgroeide, de enige tijd dat ik geweld zag was, ja, dan moesten we nog een video in de videorecorder duwen en opzetten. Dan moesten we nog naar de videotheek gaan. Om de video, is een band, dat kennen jullie niet meer waarschijnlijk, alleen degenen die jonger zijn dan 30. Je moest moeite doen. Nu, easy. Easy. YouTube, alles wat je wilt, TikTok, vechtpartijen zijn er allemaal op te zien. Het is niet goed. En dus als je dat laat opstapelen, en je filtert dat niet weg. Ja, ik ben van de mening dat vroeg of laat, je wordt daar ongevoelig voor. Wil niet zeggen dat ze ook geweld gaan plegen. Niet noodzakelijk. Maar die gevoeligheid aan zo'n zaken wordt wel minder. En dan word je eens geconfronteerd met een gevechtpartij op school bijvoorbeeld. Maar je hebt er al honderden gezien op TikTok. Dan is dit weer een van de zoveelste en je begint mee te lachen. Of je begint mee te doen. Of je biedt geen hulp aan, want we willen natuurlijk niet dat ze u gaan uitlachen. Snap je wat ik wil zeggen? Dus Jezus wilt hier met heel dit van pleeg geen overstel, en ik zeg zelfs iedereen naar een vrouw, kijk dan naar het begeer. Hij wil zeggen, mannen, die opstapeling, je hebt de verantwoordelijkheid naar wat je kijkt, je hebt de verantwoordelijkheid naar wat je inlaat in je gedachten, en wat je daarmee doet. En als u dat gaat leiden naar iets dat u afbrengt van God, doe het snel weg in de naam van Jezus. Amen. Snap je wat ik wil zeggen? Allee, snap je wat Jezus wil zeggen? En zo gaat Jezus dus doorheen verschillende interpretaties en opvattingen van de fariseers en anderen. Hoofdstuk 5, vers 33. Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd, hij begint weer diezelfde zin, jullie hebben gehoord, leg geen valse eed af voor de Heer, gedane geloften moeten worden ingelost. Ja, dat is waar, dat is inderdaad, staat in de wet in Leviticus 19, vers 12, waarin het zegt, leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God, ik ben de Heer. Ja? Dus dat staat er in de wet. In de wet staat, leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert. Er waren waarschijnlijk veel in de tijd van Mozes die zeiden, ik zweer bij de Heer. Of sommigen legden geloftes af en ze zeiden dan, ik zal het doen in de naam van de Heer. Dat is wat Mozes hier in Leviticus 19 en 12 wil verbieden. Geen vals eed afleggen, niet liegen en de naam van God erbij betrekken. Soms hoor je mensen dat ook wel zeggen. Oh, ik zweer het bij God. Ik zweer het bij God. Even terug naar Matthäus 5. Nog erger is als mensen de naam van de Heere misbruiken en doelbewust liegen. Dat zij valse profetieën afgeven, dat is trouwens ook wat hiermee wordt bedoeld, dat ze Gods naam dus eigenlijk belasteren. Maar goed, laten we even terug naar Jezus gaan. Dus Jezus zegt, de Bijbel zegt, leg geen valse eed af voor eer gedaan en geloofd moet worden ingelost. Maar dan zegt Jezus, vers 34, en ik zeg jullie, dat je helemaal niet moet zweren, nog bij de hemel, want dat is de troon van God, nog bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, nog bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning, zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. Laat jullie ja, ja zijn en jullie nee, nee. Wat je daaraan toevoegt, komt voort uit het kwaad. Oké, wat wil Jezus hier specifiek aankaarten? Want het klinkt wel redelijk ingewikkeld, maar natuurlijk, voor degene die het toen hoorde, was het duidelijk klare taal, want de mensen wisten wat de farizeeërs onderwezen. Farizeeërs onderwezen dat je mag zweren, maar je mag de naam van de Heere niet zomaar misbruiken, je mag de naam van de Heere niet zomaar uitspreken. Dus, zeiden ze, je mag zweren bij andere zaken. Zweer bij de hemel. Zweer op de aarde. Zweer op Jeruzalem. Zweer op je eigen hoofd. Ja? Dat is trouwens niet zo hoog als God. Dus als je je belofte niet kan inhalen of aflossen, dan is het niet zo erg dat je je woord breekt. Dat waren hun gedachten. Uiteindelijk zweerden ze niet bij de Heere, maar ze zweerden wel op andere zaken. Dat is wat zij... Dat is redelijk hypocriet, nietwaar? Alles wat Jezus hier aankaart, is tegen de hypocriete religieuze gedragingen van de farizeeërs. Zij wisten, we mogen geen valse eed afleggen in de naam van de Heer. We mogen niet zweren bij de Heer. Maar dat is oké, dan zweren we bij Jeruzalem. Dan zweren we bij de aarde. En als je dan je gelofte niet kan inhouden, ja, dan is het zo, dan is het niet zo erg. Jezus zegt nee. Laat uw ja een ja zijn en uw nee een nee. Je moet op niks zweren. Je bent een zoon en een dochter van de koning. Het licht van Jezus moet uit je stralen. Amen. Je moet niet gaan zweren of andere dingen inroepen die je getuigen kunnen zijn. Sta bekend als iemand die betrouwbaar is. God kijkt mee. Of je nu zweert op zijn naam of niet. God ziet het sowieso en hoort het sowieso. Dat is trouwens ook Jacobus. In zijn brief, in het Nieuw Testament, haalt deze passage trouwens aan, in hoofdstuk 5, vers 12. Hij zegt, bovenal broers en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij, laat u ja, ja zijn en u nee, nee, anders zult u ervoor gestraft worden. Dat zijn exacte woorden van Jezus. Jacobus neemt die over. Jacobus trouwens de broer van de Heer. Dat is een brief in het Nieuwe Testament, ook geschreven trouwens aan Joodse gelovigen. Dus die praktijk was blijkbaar nog altijd bezig. Zelfs na de dood van Jezus was die praktijk nog altijd bezig. Dus Jacobus moest iedereen eraan herinneren, man, houdt u niet bezig met zo'n praktijken? Hè? Met de zweren, precies alsof je dan iemand belangrijker zou zijn als je ineens begint te zweren, precies om hetgeen dat je dan zegt, dat het dan meer kracht heeft, hè? Laat u ja en ja zijn en u nee en nee. Iemand daar vragen over? Dus het ging specifiek, Jezus kloeg specifiek de gedachten van de farizeeën, die heel hypocriet waren. Die zeiden van, we zweren niet bij de Heer, maar we zweren wel bij Jeruzalem en al die andere zaken. Ja? En dat is oké, als er dan niet gebeurt, dan is het niet zo erg, want het is maar Jeruzalem, het is maar... Nee, God is nog steeds in controle. Laat gewoon uw ja zijn. Sommigen vragen, oh, mag ik dan niet meer zweren? Nee, het gaat hier over zweren en God erbij halen als uw getuige. Zweren op de naam van de Heer, daar gaat het over. Als jij naar de rechtbank moet, of jij moet de getuigenis afleggen, hè? En dan word jij ook ingezworen, hè, noemt dat. Daar heeft Jezus het niet over. Hè? Als ik word ingezworen en moest getuigenis afleggen en ze vragen mij... Zweert u dat u de waarheid vertelt, hè? Dan zeg je ja. Laat u ja en ja zijn. Ik kan niet zeggen ja in de naam van God. Hij staat me bij op alles wat me dierbaar is, op het hoofd van mijn moeder, op het hoofd van mijn kinderen. Ik zweer het. Ik ga het hier zeggen. Dat is wat Jezus hier wil aankaarten. Oké. Volgende. Dat is een bekende. Deze beeldspraak heb je waarschijnlijk al gehoord. Jullie hebben gehoord dat er gezegd werd een oog voor een oog en een tand voor een tand. Ja, ken je die uitdrukking? Ik denk dat de meesten die wel eens hebben gehoord. Hè? Dat komt uit het Nieuw Testament. Hè? Jullie hebben gehoord... Oud Testament. Komt uit het Oud Testament. Dat kunnen we terugvinden in Exodus 21. Vers 24. Lezen we hier een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet. Natuurlijk, als je die vers zomaar leest, dan denk je van, over wat gaat het hier? Wat wil dat zeggen, een oog voor een oog, een tand voor een tand? Wel, als je heel dat hoofdstuk gaat lezen, Exodus 21, en het is goed dat je dat leest, dan begrijp je de gehele context. Het gaat hier over de straf die men moet ondergaan wanneer men schuldig is bevonden in een Joodse rechtbank. Ja, er is dus een heel proces gebeurd. Men is schuldig bevonden en dan is de straf een oog voor een oog, een tand voor een tand. Dat is een uiting dat wil zeggen, heb jij iemand een blauw oog geslagen, dan krijg je een blauw oog terug. Hebben ze u een tand uitgeslagen, mogen een tand terug uitslagen. Ja, dus hetgeen dat je iemand anders hebt aangedaan, zal u worden aangedaan. Dat is eigenlijk, als je dat hoofdstuk leest, gaat dus wel over wanneer dat het oordeel is geveld en dat je schuldig bent bevonden in een rechtbank. Ja? In die rechtbank. En dan volgt die straf. Dus dat is... Dat is de wet waarnaar Jezus refereert. Dus dan gaan we terug naar wat Jezus daarover zegt. Jullie hebben gehoord dat er gezegd wordt, een oog voor een oog, een tand voor een tand. En ik zeg jullie, die weer hetzelfde, hè? Zie je de herhaling? Jullie hebben gehoord, maar ik zeg jullie, ik ga jullie de waarlijke betekenis geven van wat de farizeeërs u proberen wijs te maken. Ik ga u de waarlijke interpretatie geven. Het gaat dieper dan wat de farizeeërs zeggen. Ik zeg jullie, je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Oké, over wat wil Jezus nu juist zeggen? Amen. De farizeeërs namen die woorden oog voor oog en tand voor een tand een beetje uit de context en zij pasten dat toe in hun persoonlijke situatie. Als ze kwaad waren, als ze gefrustreerd waren, als ze zich beledigd voelden, gingen ze terug beledigen. Als iemand hun verkeerd had gedaan, gingen ze terug verkeerd doen. Ze zaten vol met haat en woede ten opzichte van de Romeinen, hè, de bezetters in die tijd. Heidenen waren dat. Ongelovigen, krapul, klaar voor het Gehenna-vuur. En zij misbruikten die vers om hun eigen woede en haat in hun hart te rechtvaardigen. En Jezus zegt, wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Nu, Jezus roept niet op tot pacifisme. Jezus roept niet op dat als iemand u op je gezicht slaagt, dat je dan zegt van, hey, slaag nog eens. Of blijf maar liggen, je moet u niet verdedigen, laat ze maar binnenkomen in uw huis en iedereen vermoorden. Nee, want sommigen hebben dat zo wel geïnterpreteerd. Nee, de rechterwang slaan was een... is niet zoals wij kennen vandaag. Wij denken van dat dan een boks is op het gezicht. De rechterwangslag is een uiting van belediging. Ja. Is een uiting van als je beledigd voelt, dan slaag je iemand op de rechterwang. En Jezus wil daarmee eigenlijk te zetten. Jezus wil hier eigenlijk mee zeggen van... bestrijd kwaad niet met kwaad. Ja? Wanneer je vernederd wordt in het openbaar door een slag te krijgen op de rechterwang, wat Jezus trouwens heeft meegemaakt, ik zal direct de vers laten zien, amen. Antwoord de belediging dan niet met een andere belediging. Ja, ook nogmaals, Jezus spreekt hier in hyperbolen, zegswijze. Je moet het niet letterlijk, al te letterlijk gaan nemen. Hij kaart de hartsingesteldheid van de farizeers aan. Die zei oog omhoog, tand om tand. Maar oog omhoog, tand om tand was alleen maar de straf die werd gegeven na een proces. Maar zij gebruikte dat op elk zaak dat zij zich afronteerd voelde en aanstoot namen. Ja, Jezus in Johannes 18 kreeg een klap in het gezicht. Johannes 18, vers 22. Toen Jezus dat zei, gaf een van de dienaren die erbij stonden hem een klap in het gezicht. Is dat de manier om de hoge priester te antwoorden? Dat is een enorme belediging. Jezus werd geklapt in het gezicht. Omdat die dienaar aanstoot nam aan de woorden van Jezus. Heeft Jezus zijn andere wang gegeven? Ja, normaal zeg je dan nee. Nee, maar Jezus antwoordde wel. Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat verkeerd. In ieder geval, Jezus sloeg niet terug. Dat wil ik maar zeggen. Je moet niet letterlijk de andere wang tonen, maar je moet de gedachten hier pakken, hè, van wat Jezus hier wilt zeggen. Het is trouwens dezelfde gedachte dat Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen, vers 12. Hoofdstuk 12, sorry, vers 17. Nieuw Testament, hè. Paulus zegt, en hij pakt de woorden van Jezus over, hè, dezelfde woorden die hij er juist heeft gezegd op de bergreden, Matthäus hoofdstuk 5. Paulus zegt, vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heere zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Vers 21, laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen. Oké, terug naar Matthäus 5. Begin een beetje te snappen wat Jezus wil zeggen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, man, als iemand u beledigt, beledig terug. Als iemand jou pijn doet, doet hem pijn. Die kwade Romeinen die over je heersen, die moeten we verpletteren. Dat hadden ze ook in gedachten, want hun Messias die kwam, in hun ogen, de Messias, ging de Romeinen verslagen, uit de weg ruimen met het zwaard en dat ze terug hun eigen land zouden krijgen. Dat waren hun gedachten. Jezus geeft een ander voorbeeld. Dus vers 39 was het voorbeeld van de belediging. Vers 30, als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. Wat zou dat willen zeggen in het licht van wat ik er juist al heb gezegd? Iemand? Wilt dat zeggen van, ai, als ze een proces tegen me voeren, ja, ik moet me maar naar de slagbank laten leiden en alles moeten ondergaan. Ik mag me niet verzetten. Want als je verder leest in de Bijbel, in het boek van Handelingen bijvoorbeeld, dan zien we dat Paulus heel veel beroep doet op de rechtbank, op proces, om zijn gelijk te krijgen, om in zijn recht te staan. We lezen dat doorheen het boek van Handelingen, dat Paulus en Lucas inderdaad wel beroep doen, zelfs op de keizer, om hun rechtszaak te pleiten in hun voordeel. Zij namen de woorden van Jezus niet letterlijk. Niet, dank u wel, Emmanuel. Niet onszelf wreken, ja. Het gaat nog iets dieper. Het is eigenlijk het onderkleed en het bovenkleed. Het is redelijk, belangrijk. Van belangrijke waarde. Het is een onmisbaar voorwerp. Maar Jezus dwingt eigenlijk zijn leerlingen om na te denken van wat is er eigenlijk belangrijk. Ja, of je een beetje materiële zaken gaat verliezen. Zijn die materiële zaken het waard om erover te twisten? Zijn ze het waard om daarvoor naar de rechtbank te gaan? Is het waard om voor kleine zaken die onbelangrijk zijn, of als je een beetje schade zou leiden, is het waard om je getuigenis voor de Heer daardoor te verliezen? Dat is eigenlijk wat Jezus wil zeggen. En ook wat Paulus nadien in zijn brief aan de Korinthen over succes, een soortgelijke situatie, waarin dat de christenen van de eerste eeuw, zij slepen elkaar voor de rechter. Er waren mensen in de kerk. Lees het straks maar, 1 Korinthe hoofdstuk 6, waarin Paulus zegt van, jongens, waar zijn jullie mee bezig? Jullie zitten elkaar voor de rechter te brengen, broeder tegen broeder, zuster tegen zuster. Waarom zou je dat doen? Is er niemand onder jullie die jullie betwistingen kan afhandelen? Is er niemand in de kerk die de geschillen tussen jullie, en er zal altijd ruzie zijn, er zal altijd ambras zijn en ruzie, maar is er niemand onder jullie die een bemiddelaar kan zijn om het met elkaar eens te worden, in plaats van naar de rechtbank te gaan en dan voor de hele wereld daar eigenlijk je getuigenis van de Heer te verliezen? Dat is eigenlijk wat Paulus toen zei, en dat is hier ook wat Jezus. Soms is het niet waard om je gelijk te halen. Soms is het niet waard, want je gaat veel andere zaken verliezen. Het is niet altijd moet je je gelijk halen. Uiteindelijk zal Gods recht zal uiteindelijk geschieden. Dat wil niet zeggen dat je niet naar de rechtbank moet. Hè. Soms moet je gaan, soms moet je gelijk houden. Paulus deed dat ook. Paulus deed het ook, heel zeker. Amen. Maar er is een tijd voor alles. Er is een tijd voor alles. Maar mijn hart mag niet zo hard worden dat ik wraak wil nemen, kosten wat kosten. Amen. Ik wil vredevol blijven in mijn hart en ik laat de gerechtigheid en de wraak uiteindelijk in de handen van de Heer. Een ander voorbeeld, dat Jezus wou aantonen, nog altijd hetzelfde principe, hè? Oog om oog, tand voor tand. Wat de fariseers toepasten in hun eigen persoonlijk leven, een misinterpretatie van de wet van Exodus 21 en 24. Hij zegt, als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Wat wil dat zeggen? Weet iemand wat dat wil zeggen? Vers 41. Als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Wie weet wat dat wil zeggen? Iemand? Emmanuel? Jij misschien? Moeder? Wat is dat, die 1 mijl? Loop er dan 2. Hanna zegt meer doen dan wat er van je verwacht wordt. Oké. Okay. Ja, je zit in de buurt. Je zit in de buurt. Natuurlijk, als je dat zo... Wat lief? Ja. Je komt inderdaad. Je zit in de buurt. Nee. Oké, ik zal het zeggen. Wacht. Ja, inderdaad. Emmanuel zegt, ik herinner niet dat dwingt erbij stond. Wat bedoel je? Als iemand je, als er iemand je dwingt. Ja. Mijl is toch een afstand. Heel goed, Rebecca. Ja, mijl is een afstand, inderdaad. Ik zal het uitleggen. Dus, denk eraan, in de tijd van Jezus, Israël stond onder heerschappij van de Romeinen. De Romeinen waren de bezetters. Ze waren de heersers, al sinds 60 voor Christus. Ongeveer dus al 90 jaar, hè? Sinds dat Jezus op de scène komt, worden ze bezet door de Romeinen. En een van het Romeinse recht, een Romeinse burger, mocht aan een bezetteling vragen om de last die hij had 1 mijl ver mee te dragen. Hij kon, dus die Romeinse staatsburger, kon dus iemand die bezet was, een bezetteling, dwingen om 1 mijl, 1,6 kilometer is dat, met hem mee te gaan. Met die last, om die last te dragen. Dat was de Romeinen waren een beetje sadisten. En een van die manieren om de bezettelingen, hun moreel en moraal laag te houden, was aan de hand van zo'n wetten, om te laten zien, wij Romeinen zijn superieur aan jullie. Onze God, goden, Zeus en al die andere goden van Rome zijn groter dan eenderd welke andere goden, want wij hebben jullie overwonnen. Wij zijn jullie bezetters, wij zijn sterker. Wij heersen over jullie. En aangezien wij heersen over jullie, moeten jullie doen wat wij zeggen en wij vernederen jullie door jullie eenderd welk moment van de dag u te dwingen om mijn last, en soms kan het een zware last zijn, een zak patatten, weet ik veel wat, 1 mijl mee te nemen. En dan is het, Jezus zegt, want de Farizeeërs, zij verzetten zich daartegen, hè, de schriftgeleerden, de bijbelgeleerden in de tijd van Jezus, ze waren gekant, ze zagen de Romeinen als vijand. De overheersers, zij moesten overwonnen worden. Er kon geen goed woord van, dat waren heidenen. Je mocht geen belastingen betalen aan die mannen. Dat was ook een debat, het waren allemaal debatten. Zij waren enorm gefrustreerd wanneer dat iemand, een vuile Romein, hun dwong om de mijl mee te gaan. In hun hart waren ze waarschijnlijk aan het briezen van kwaadheid, zo van die vuile heiden. Ik ben een Israëliet, ik ben een liefhebber van God en ik moet hier met die vuile heidense verafgoder meewandelen voor 1 mijl. En Jezus zegt, loop er 2. Als er iemand u dwingt, ah wel hè, Doe het dubbele. Snap je wat voor reactie dat moet hebben gegeven? Toen hij, de mensen dat hoorden dat Jezus dat zei. Wat? 2 mijl? Maar dat zijn de bezetters. Die overheersen ons, die vernederen ons. En de fariseers zeggen dat we oog om oog en tand om tand moeten doen. Die zeggen dat we er eigenlijk tegenin moeten gaan. En hier zegt Jezus, ja, je moet er 2 mijl. Natuurlijk, ook weer hyperbole beeldspraak. Het kan zijn dat iemand dat letterlijk heeft uitgevoerd, ik weet het niet. Maar Paulus weer in zijn brief aan de Romeinen vat dat eigenlijk mooi samen, en ik eindig hiermee. In Romeinen hoofdstuk 12, vers 20, hij zegt, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken, dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Amen. We gaan volgende week daar verder mee, wanneer Jezus het heeft over zegen uw vijanden en heb uw vijand lief. Amen. Daar wil Jezus eigenlijk naartoe. Want wie is uw vijand eigenlijk? En dan gaan we uiteindelijk weten wat het betekent om volmaakt te zijn. Amen. Het was niet zoals de fariseers dachten, want zij dachten dat ze volmaakt waren en perfect. Zij dachten dat ze heilig waren. Be ye holy, wees heilig. Maar eigenlijk kwam Jezus hun leren wat heilig was. En volmaaktheid. Amen. Het is niet makkelijk. Maar als de Heer ons vraagt om iets te doen, zal Hij ook voorzien in de kracht, in het geloof om dat te kunnen doen. Niet waar? We kunnen niet zeggen, oh, maar Heer, dat kan ik niet. Ik kan mijn vijand niet lieven, dat kan ik niet. Dat gaat niet, ik kan niet. Als de Heer ons vraagt om de zaken anders te zien, zal Hij u ook de openbaring en de kracht geven om dat te kunnen. Amen. Het enige wat God vraagt is open je hart. En ik zal het veranderen, ik zal het transformeren, ik zal u anders laten zien. Ik zal ervoor zorgen dat er liefde komt in uw hart in plaats van bitterheid, kwaadheid. Ik zal ervoor zorgen dat mensen die je eerst haten, dat je er nu ineens nog maar compassie voor voelt. Ik zal ervoor zorgen dat je eerst mensen aanzag als satanisten en je ziet misschien als vuile atheïsten, maar dat je er nu ineens compassie voor gaat hebben omdat ze niet weten wat ze doet. En moesten zij hebben wat jij hebt, dan zouden ze wel anders hebben gedacht en gedaan. Amen. In ieder geval, Vader, ik dank u voor uw woord. Heer, leer ons, Heren, leer ons, Jezus, om het kwade niet te laten overwinnen met het kwade, maar door het goede. Heer, laat wanneer dat we gefrustreerd worden en kwaad en dat we wraak willen nemen, Heren, laat dan de gedachten en de woorden van Jezus in ons opkomen, dat we niet oog om oog en tand om tand principe hanteren, Jezus, maar dat we het kwade overwinnen met het goede. Dat we verder gaan dan wat onze vijand van ons zou verwachten. Dat we verder doen en meer doen dan wat de gewone mens zou verwachten, Heer. Jezus, ik bid, Heer, dat ons licht mag schijnen, Heer. Dat ons licht mag schijnen, Heer.